Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst namens de kerkenraad. Ook aan hen die via YouTube of kerkomroep met ons verbonden zijn. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u nog onbekend bent met deze gemeente, dan kunt u voor meer informatie altijd terecht bij een van de ouderlingen of gemeenteleden. Ze staan u graag te woord. In deze dienst zal dominee Zandbergen voorgaan. De bloemen uit deze dienst gaan ter felicitatie naar Nelly Geluk. Zij is 7 december 75 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Op woensdag 4 december is Thomas Cornelius van Haafden geboren. Koen en Marloes zijn de gelukkige ouders. Van harte gefeliciteerd. In de avonddienst zal dominee Overeem voorgaan. Er is een tweede kaars voor Advent aangestoken. De liturgische kleuren zijn paars. We bereiden ons voor op kerst en gaan op weg naar Bethlehem. De kroon in het stuk, wat hier vooraan staat, verwijst naar de ontmoeting met de koning David, volgens het kindernevendienstproject. In het midden van het stuk staan vier mensfiguren die de kaarsen vasthouden. Voor wie ben jij een lichtje in deze adventstijd? Mijn naam is Jarneke Anker en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Hemelhoog 391, breng ons samen.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Mag je zitten. Het is goed om hier te zijn, het is goed om jullie te zien, zoveel vertrouwde en bekende gezichten. Ik heb bij de ingang wat briefjes laten uitdelen. En die hebben we nu nodig. Dus pak ze erbij. En als je nou denkt, ik heb geen briefje, ja, dan is de paniek natuurlijk groot. Ik heb een vraag. De eerste vraag is deze. Wie, en dan als het voor jou klopt, dan steek je het roze briefje omhoog. Dus als het antwoord voor jou klopt. Ja? En dan is de vraag, wie is lid geworden van de rank nadat ik vertrokken ben als predikant van de rank? Wie? Kijk eens goed om je heen wie een roze briefje opsteekt. Lid geworden van de rank nadat ik vertrokken ben. Ja. Kijk goed rond. Ja? Oké. Okay. Onthoud even wie... Als je een roze briefje hebt gehad, moet je vanaf nu gewoon dat roze briefje bewaren. De rest mag je wegdoen. Dat is afval, jammer dan. Slecht voor het milieu. Heel erg jammer. Maar dit is jouw briefje. Goed onthouden. Oké. Als voor jou geldt, ik was lid van de rank vanaf de tijd dat we nog in de Remonstrantse kerk zaten. Kijk goed om je heen. Kijk goed om je heen. Ja, dus we hebben een aantal roze gehad. We hebben een aantal oranje gehad. En dan, ja. Dan geldt oranje. Als je in die tussentijd dus lid bent geworden. Maar misschien ben je gast vanmorgen. Of je bent zomaar op verkenning vandaag. Oftewel de overige groep. Oké. Okay. Dus als je een briefje omhoog hebt gestoken, onthoud hem goed. Want dat is jouw kleur. De rest van de dag. De rest van de dag. Ik wil dat je even nadenkt over het volgende. Weet je, het is heel makkelijk om in je eigen bubbel te gaan zitten. Bijvoorbeeld... Ja, wij zijn nog van het eerste uur, weet je nog? Toen bepaalde mensen bij de deur stonden en toen we nog geen stoelen hoefden klaar te zetten in de Remonstrantse kerk, want dat was de Koenenkoop. Of misschien zeg je wel, ja maar, ik herinner de Koenenkoop nog zo goed. Hier is het altijd zo koud, weet je wel? Vooral in de winter. Koenenkoop was altijd warm en dan zat je een beetje in een halve cirkel en dan kon je elkaar goed zien en dat was fijn. En die mensen ken je nog van die tijd en je bent samen opgetrokken, want je hielp samen mee de stoelen klaarzetten en ook weer opruimen. Niet dat dat altijd zo'n feest was, want het waren altijd weer dezelfde die het deed. Maar voor je het weet, ga je zitten in je eigen bubbeltje. De mensen die je het makkelijkste kent, de makkelijkste... contacten. En dat geldt ook voor leeftijd. Als je tiener bent, is het veel makkelijker om contact te zoeken met tieners dan met een hele andere generatie. Kinderen spelen het liefste met kinderen, toch? Ja? Goed, dat was het antwoord wat ik wilde horen. Ja, ja, volwassenen kunnen trouwens ook meedoen. Als je in een andere bubbel zit, kan het zomaar zijn dat je denkt, waarom loop ik zo hard voor de kerk en leunt een ander achterover en denkt, nou, waarom regelen zij niet wat meer voor mij? Kan ook. En voor je het weet, maak je van die andere een soort vijand die het niet begrepen heeft. Want die zit natuurlijk niet in jouw bubbel, uiteraard. Hoe kijk je naar elkaar? En het kan ook maar zomaar zijn dat je denkt, ik word niet gezien. Want als je verhuist naar een ander gebouw, wordt de dynamiek in de gemeenschap anders van. En als de gemeenschap groeit, en dat een zegen is, verandert de dynamiek ook. Want als je nog in dat kleine kerkje, de remonstrantse kerkje zat, gewoon echt dat iedereen echt iedereen kent en iedereen elkaar spreekt, dat is een andere dynamiek van samenkerk zijn dan wanneer je op zondag aanschuift en je kunt ook zo zonder koffie weer naar huis en je loopt er onbekend in en onbekend uit. En dan kan het zomaar zijn dat je je ook niet gezien voelt. Hoe zit dat? Nou, ik wil je vandaag uitdagen. Zoek vandaag iemand op van een andere kleur. En de verhoudingen zijn niet evenwichtig, heb ik gezien. Dus dat wordt best een uitdaging. Ja? Of zoek iemand uit van een andere generatie. In ieder geval iemand die je niet vanzelfsprekend tegenkomt en niet in jouw kringetje zit. Zoek eens op en stel elkaar deze vraag. Wat vond jij nou inspirerend aan de kerk toen je lid werd van de rank? En als je geen lid bent van de rank, wat vind je überhaupt inspirerend in de kerk? Wat vind jij inspirerend in de kerk? Ga eens daarover met elkaar in gesprek. Vind je dat een moeilijke vraag? Nou, het is huiswerk. Mag je nadenken. Ik vind het zo leuk om jullie aan het denken te zetten. Ja, dat kan ik toch niet laten. Hou die briefjes. Dat is huiswerk voor onder de koffie. Ja? En neem het briefje mee, want je kunt het volgende week eigenlijk gewoon weer gebruiken. Toch? Dus, als je hem volgende week weer gebruikt, zijn we toch een beetje duurzaam met het papier. We gaan een lied zingen, Psalm 72. Een loflied. Laat ons de grote naam bezingen van hem die Israël leidt. Psalm 72, vers 7. Twee kaarsen branden. We leven toe naar kerst. En als er iets bij deze tijd hoort, is ook het verlangen naar vrede. Als Jezus de vredevorst genoemd wordt. Als we uitzien naar de tijd die hij komt brengen. Daar past ook het visioen uit Zacharia 8 bij. En Frank zal met ons dat visioen gaan lezen.
Maar nu luidt het woord van de Heer van de hemelse machten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het voor haar op. Dit zegt de Heer, ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van trouw heten en de berg van de Heer van de hemelse machten, heilige berg. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mannen en vrouwen zitten, elk met een stok in de hand vanwege hun hoge leeftijd. En de straten zullen krioelen van de spelende jongens en meisjes. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? Spreekt de Heer van de hemelse machten.
Zie je, Zacharia 8 is voor mij ook een mooie tekst geworden toen ik ooit met collega's in Jeruzalem was. En we op een plek waren waar een school in de buurt was. En dan lees je zo'n tekst, dat God brandt van liefde voor Sion. Moet je over nadenken. God brandt van liefde voor Sion, een synoniem voor Jeruzalem eigenlijk, synoniem voor Israël. Dat is Gods uitverkoren volk. Maar ja, hoe vaak is er niet oorlog en spanning? Afgelopen maandag hadden we in Aalsmeer rabbijn Groenewoud op bezoek. En hij vertelde hoeveel er voor hem veranderd is sinds 7 november de onlust in Amsterdam. Toen de fans van de Israël voetbalclub Maccabi achtervolgd werden en Joden hun leven niet zeker waren. Hoe ga je met dat soort spanningen om? En dit verhaal, de Zacharia, de profetie, dan spreek je over de pleinen van Jeruzalem. En we waren toen in Jeruzalem en we waren bij een school. En juist op dat moment was het speelkwartier van de kinderen. En wie speelde op de pleinen? De kinderen, wat hier staat. Ik was nog een paar jaar jonger dan nu, maar toen voelde ik me bij de oude vandaag, zeg maar. Misschien denk je, ja, zo oud ben je nog niet, maar ja, het is maar met wie je vergelijkt. Maar hier staan twee groepen. De oude van dagen, die zitten toe te kijken naar de spelende kinderen. En dus de spelende kinderen. Nou, als er twee groepen zijn in oorlogssituaties die het meest kwetsbaar zijn, dan zijn het die groepen. De ouderen en de kinderen. Dat zijn de eerste die in verdrukking komen. En wij zaten daar in Jeruzalem en je ziet die spelende kinderen. En wat mooi als kinderen kunnen spelen. Maar je zult maar ergens in Amsterdam zijn en je leven niet zeker zijn, omdat je Jood bent. Of je zult maar in de Gazastrook wonen. Ik ben blij dat er een staakt het vuur is in Libanon. Maar hoezo? Vrede. Wat heeft met God te maken? We gaan daar ook verder naar kijken, maar er past een lied bij, het lied van Simeon. Selah heeft daar een mooi lied bij geschreven. Simeon die leefde in de tijd van Jezus en verlangde naar vrede, toen waren de Romeinen de baas. Over oorlogsdreiging gesproken. En de eerste die dan kwetsbaar zijn, zijn de mensen van de generatie van Simeon. En de kleine kinderen, als Jezus later als kind in de tempel gebracht wordt bij die bewuste Simeon. Hoe lang nog tot die vrede komt. Het is een prachtig lied, laten we een keer luisteren.
Hoe lang nog tot uw vrede komt?
Zullen we samen bidden. Heer, dat kan zo het gebed van ons hart zijn. Hoe lang nog tot uw vrede komt. En dat was het gebed van Simeon. Hoe lang nog tot uw gezalfde komt. En Davids huis in eer herstelt. En we zien uit naar de kerst. En we zien ook uit, Heer, naar uw wederkomst. Als u komt op de wolken. Als u een eind maakt aan al het kwaad. Als het volkomen shalom, volkomen vrede zal zijn. Heer, want waar u bent, daar moet de duisternis wijken. Heer, we zien op naar u. Heer, we verwachten uw hulp. En tot die tijd, Heer, blijven we ook bidden. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Ook als er een wereld vol strijd is. Wij vouwen de handen. In plaats van dat we de vuisten ballen. Geef vrede, Heer. In Jezus' naam. Amen. We zingen dit lied ook. Geef vrede, Heer, geef vrede. kinderen mogen naar voren komen. En jij gaat het kindermoment verzorgen.
Zo, goedemorgen allemaal. Ik wil vragen of jullie weer bij de tafel willen komen staan, met z'n allen. Kijk, heel goed, kleiner er weer wat vooraan. Gezellig, Pim, dat je naast me komt staan. Zo, goedemorgen allemaal. Hey, we zijn weer gezellig in Bethlehem vandaag. Maar voordat wij in Bethlehem gaan kijken, wil ik eigenlijk iets aan jullie vragen. Wie kent er eigenlijk een lied waar ook Bethlehem in voorkomt? Wie kent er eentje? Een liedje met Bethlehem erin. Kijk, ik hoor hierachter bij de piano al, Stille Nacht.
Stille Nacht.
Stille Nacht. Misschien ken je er nog wel eentje. Hey, misschien kennen jullie het liedje Kerstnacht boven Bethlehem ook wel. Ja, hè? Hey, vandaag gaan we het over iemand hebben die heel veel liederen ook gemaakt heeft. Liederen die wij zelfs vandaag nog steeds zingen. Kijk, ik hoor hem al.
David
inderdaad. Hey, David, ik heb hem hier in mijn hand. Hij heeft een hele mooie harp, want daar speelde hij op. Maar vandaag, hij woonde vroeger in Bethlehem. En in Bethlehem gebeurde iets heel bijzonders. Daar gaan we het vandaag over hebben. Want David, die is hier gewoon nog herder. Maar vandaag krijgt hij een andere taak. Een taak waarvoor ik iets in mijn zak heb zitten. Dus dan moet ik even eruit vissen. Namelijk een kroon. David werd vandaag namelijk koning. En hoe dat verhaal precies zit, dat horen jullie zo. Maar ik wil eerst met jullie het themalied gaan zingen. En die komt gewoon op de beamer. En als u nou Bethlehem wil bekijken, kunt u in plaats van naar het Sjoele straks ook eventjes hier langs lopen natuurlijk, hè.
Thank you.
gaan samen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Heer, dank u wel dat we hier mogen zijn. Samen komen in uw naam. Samen om ons hart, ons hoofd, onze oren te openen voor u. Samen luisteren naar uw stem. Samen uw woorden tot ons nemen. Samen ons laten inspireren door uw woord. Heer, en dat kan alleen als u ons leidt door uw Heilige Geest. En daarom, Heer, is het een rijk geschenk dat u met uw geest in ons midden wilt komen. Dat we daarop zomaar mogen vertrouwen, Heer, dat is bijzonder. En daar willen we u voor danken. Het is een rijk geschenk van uw genade dat u met uw geest in ons midden wilt zijn. En ieder van ons wilt aanraken en mee wilt nemen in wat u belangrijk vindt. Vul ons hoofd en ons hart met uw woord. Uit genade alleen. Amen. We lezen vandaag uit Lucas 4 en dat zal Frank voor ons doen. En misschien goed om te bedenken, wat wij gaan lezen vindt plaats in Nazareth, maar net ervoor is in Lucas 4 beschreven de verzoeking in de woestijn. En een van de onderdelen van de verzoekingen in de woestijn, wat de duivel Jezus verzoekt, is dan brengt hij hem naar de rand van de tempel en spring er maar af en de engelen zullen je wel opvangen. En dat is de verleiding. Ik ben benieuwd, als je dat paraat in je hoofd hebt, of je iets opvalt in de tekst die we vandaag lezen. Lucas 4, vanaf vers 14.
Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderde zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: Dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees Heer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. En hij vervolgde: Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg jullie, zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta, bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elia waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër, Naaman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden hen tussendoor en vertrok.
Lied 756, laat komen, Heer, uw rijk. de verkondiging zingen we met elkaar het lied Toekomst vol van hoop. Zoals gezegd, afgelopen maandag was Rabijn Groenewoud van de synagoge van Amstelveen op bezoek in Aalsmeer. En hij vertelde dat er sinds 7 november iets fundamenteel veranderd is voor de leden van zijn synagoge. Maar ook heel veel andere Joden die hij kent, zeker in Amsterdam, maar ook in Nederland. En het meest fundamentele wat veranderd is, vertelde hij, wij durven niet meer te vertrouwen dat de overheid ons zal beschermen. Er is een soort angst ontstaan die zo diep ingrijpend is dat hun leven daardoor anders wordt. Hij vertelde verhalen hoe Joden op die bewuste dag in een taxi stapten met de vraag, breng me naar het hotel waar ik een overnachting heb. En vervolgens hadden diverse taxichauffeurs afgesproken dat ze verzamelplekken hadden waar ze naartoe zouden brengen de Joden, zodat ze daar in elkaar geslagen konden worden. Dat soort verhalen kwamen langs. En dat je, als je wel in je hotel kwam, dat je ook nog niet zeker was of een portier of een andere medewerker van het hotel dan contact opnam met anderen om te zorgen dat er een rel zou ontstaan in het hotel. En de overheid die kon dat allemaal niet beheersen. Het is begrijpelijk, als dat zo structureel gebeurt, is dat ook niet te beheersen. Maar de angst dat je verraden kunt worden door iemand waar je een uur geleden nog mee in dezelfde winkel hebt gestaan, dat verandert fundamenteel wat. Het afgelopen jaar is niet eenvoudig geweest. Sinds 7 oktober, ruim een jaar geleden, toen Hamas Israël inviel, en kort daarna dat Israël gebieden van de Gazastrook inviel, en later Hezbollah aanviel in Libanon, en daar is nu een staakt het vuren. En dan zegt de kerkorde van de PKN dat we onopgeefbaar verbonden zijn met Israël. Dat zegt onze kerk. Onopgeefbaar verbonden met Israël. En dus als ik mijn oren te luisteren leg, dan zegt de een, ik ben blij dat Hamas en Hezbollah verslagen worden, want het kwaad moet toch verslagen worden. En de ander die ziet met lede ogen aan wat er gebeurt en noemt het genocide. Nog niet zo lang geleden waren het christenen die het gebouw van Christenen voor Israël bekladden. Omdat ze vinden dat Israël genocide pleegt. En dat is onrecht. En vanuit, ik hoorde iemand zeggen, vanuit mijn geloof in God kan ik niet accepteren dat dit gebeurt. En dus proef je de woede en je proeft de machteloosheid en de tegenstrijdigheid. En als ik de Bijbel erop nasla, dan proef ik dat dubbele eigenlijk ook op een bepaalde manier in de Bijbel. We hebben Zacharia 8 gelezen. Prachtig tekst. God brandt van liefde voor Israël, voor Sion. Israël is Gods uitverkoren volk. En voor mij blijft dat staan. Dat lees ik in de Bijbel. Daar is God verschenen. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo wil hij genoemd worden. Er staat niet in de Bijbel dat hij genoemd wil worden de God van Jan, Kees en Piet. Om maar hele Nederlandse namen te gebruiken. En hij is de God, hij verscheen aan Mozes en aan David in de moment. Hij is verschenen aan Salomo en hoeveel moet ik er nog opnoemen? En Jezus is geboren in Bethlehem. Niet in Aalsmeer, niet in Waddinxveen, niet in Amsterdam, in Bethlehem. Dat is de ene kant van het verhaal. God brandt van liefde voor Sion. Maar ik lees in Jesaja 57. Ik citeer uit de NBG-vertaling 51. In de hoge en in het heilige woon ik, zegt God, en bij de verbrijzelde. Moet je een stukje door laten dingen. Als je mij vraagt, waar woont God? Kun je heel veel antwoord op geven. Maar eigenlijk zegt deze tekst, God woont op twee plekken. In de hemel. Nou, dan zullen de meesten denken, oké. Maar die andere plek is bij de verbrijzelde. Dus als jouw leven kapot is, mag je erop vertrouwen dat God bij jou wil wonen. Als alles stuk is, woont hij dan ook in de Gazastrook? Dat is het dubbele van de Bijbel. God brandt van liefde voor Sion en hij woont bij de verbrijzelde. Ja, en welke Bijbeltekst lees je dan? Of ben je gewoon selectief? Het is wel handig, gewoon selectief. Dit deel van de Bijbel bevalt me en de rest scheur ik eruit. Ja, dat past me niet. In zo'n God wil ik niet geloven. Ja, nou, dat is in de kerkgeschiedenis al vaker geprobeerd. Hele delen te schrappen. En dat is gelukkig nooit gebeurd. Welke Bijbelgedeelte? Nou, ik neem je even mee. Wat gebeurt er dan in mijn hoofd? Als ik dan wil preken hierover. Kies ik dan Deuteronomium 20. God strijdt voor Israël. Thuis zijn we op het ogenblik aan het lezen uit Jozua. Hoe het land Kanaan veroverd wordt. En dan praten we er thuis over. Oh, is dat dan geen genocide of zo? Hoe zit dat dan? Kies ik zo'n tekst dat God strijdt voor Israël. Wauw. Muren van Jericho, bam, God doet het. Laten we die teksten nemen, klaar, dan is de vijand Gods vijand en dan is God voor Israël, of bij volkeren ook voor ons, uiteraard. Dat is wel prettig. En er zijn genoeg teksten te vinden. Exodus, 1 Samuel 15, strijd tegen Amalek. Maar je kunt ook het tegendeel lezen. Want in 2 Koningen 24 lees ik bijvoorbeeld dat God de Galdeeën stuurt naar Israël omdat God boos is op Israël. En dan verliest Israël de oorlog en dan wordt Israël ingemaakt. En Habakkuk klaagt erover, dit is zo erg, alles gaat kapot. En dan is de Israël de verbrijzelde, omdat de Galdeeën ze plat halen en kapot maken. Die tekst kan ik ook kiezen. Wat kies ik dan? Of in de stijl van Advent. Als hij de wonderbare raadsman en de vredevorst wordt genoemd, kies ik dan een tekst zalig de vredestichters. Matthäus 5. Heb uw vijanden lief. Ook Matthäus 5. Ook interessant. Begrijp me goed. Ik hou erg van vrede. Ik ben niet zo goed in ruzie maken. Ik hou erg van vrede. Maar je moet wel denken, als je alleen maar vertelt en alleen maar hoort dat God liefde is, dan kan het ook wel weer te lief worden. Als je het niet meer hebt over Gods boosheid en Gods toorn, daar is het oude woord ervoor, heb je dan niet een eenzijdige kijk van de Bijbel en een eenzijdige kijk op God? Is God lief bij onrecht? Is God lief bij kwaad? In de hemel is toch geen kwaad, of wel? Ben ik nog gek? Kwaad hoort niet bij God. En dus wordt ook de duivel bestreden. Nou, vandaag lezen we Lucas 4. In Lucas 4 lezen we die tekst over Jezus. Er wordt Naaman genoemd. Het gaat over woede. En het gaat over partijkiezen. Dat vind ik allemaal in Matthäus, of Lucas 4. Ik heb al gezegd, hè, de context is de verzoeking in de woestijn. Dat is het verhaal wat net geweest is. Ik ben even benieuwd. Is je wat opgevallen in het verhaal toen je luisterde, toen ik verteld had die verzoeking naar de rand van de tempel en je zou er vanaf gegooid worden? Is er een soort belletje gaan rinkelen toen je luisterde naar de schriftlezing? Ja? Ja, het laatste gedeelte. Ja. Ja. En op zulke momenten helpt het dat je gewoon je Bijbel bij je hebt. En je denkt van, wat stond er ook alweer? Neem je Bijbel mee. Kom op mensen. Neem je Bijbel mee. Mag ik het nog een keer zeggen? Ha. Oh, ik zie iemand de Bijbel omhoog houden. Wat goed. Want dan kun je nou weer even terugkijken. Ik ben heel blij met mensen van de techniek dat die hun werk doen en zo. Maar je zit in de Bijbel niet voor, in de kerk niet voor je luiigheid. Je zit hier om Gods woord ook tot je te nemen. Jezus is in de synagoge van Nazareth. En dan staat er, daar ging hij naartoe naar zijn gewoonte. Daar zou je al een preek apart over kunnen houden. Het is goed om een gewoonte te hebben om naar de kerk te gaan. Om het dan meteen maar te vertalen. En wat betekent gewoonte? Niet alleen dat hij gewoon geregeld ging. Gewoon, elke Shabbat. Maar ook dat hij dat van jongs af aan deed. Dat is ook gewoonte. Altijd al gedaan. Dus dat betekent, Nazareth, weet je nog, dat is dat dorpje waar hij opgroeide als kind. Dus dit is de synagoge waar hij naartoe ging toen hij nog rondhuppelde, in het zand speelde en de ouderen hem zagen spelen in het zand. Met andere kinderen spelen. Tikketje doen. Volwassenen denken, kan het wat rustiger rond de synagoge. Als kind ging hij er dan. En dat betekent ook dat de ouderen, als ze hem van jongs af aan kennen, ja, weet je, dan, je kijkt met bepaalde ogen naar de kinderen van de synagoge. En als ze dan groter worden. En je ziet ze groter worden. En je ziet hun weggaan met God. Hoe mooi is dat? Denk eens na. Zeg ik ook vandaag tegen de ouderen. Heb je kinderen van de rang groter zien worden? Volwassen zien worden misschien? Hun plek nemen, innemen in de kerk. Jezus volgen. Hoe mooi is dat? Je kunt ook zorg hebben als mensen afhaken, dat weet ik. Maar dit is eentje die bleef. En dan voelt dat heel erg als, dat is er eentje van ons. Kijk, aan de ene kant, er ligt nog een heel stuk van mijn hart hier in de rank. Hoewel ik echt in dit gebouw mijn oriëntatie kwijt ben. Want ik voel nog zo de Koenenkoop en dan wist ik ongeveer waar de meeste mensen zaten. Ongeveer op hetzelfde gebied. Ik ben echt compleet de weg kwijt vanmorgen. Maar dat gevoel van, dat is er eentje van ons, dat heb ik ook als ik in Voorthuizen mag spreken. Dat is mijn geboortegrond. En de geboortegrond was ongeveer zo dat ik me herinner dat de preekstoel, ja, het liturgisch centrum en de preekstoel, dat was een vaste preekstoel. Ja, dan hoorde je natuurlijk als kind niet komen. In mijn gevoel was dat altijd ongeveer het heilige der heiligen. En ik herinner me nog heel goed, de eerste keer dat ik in Voorthuizen preekte, toen moest ik de preekstoel op. Het heilige der heiligen, zeg maar. En dan kijk je de kerk in en dan zie je zoveel mensen van vroeger. En de mensen met wie ik op de jeugdvereniging had, de ouderling van dienst had ik mee op de jeugdvereniging gezeten. Met de scriba van de kerk had ik Nederlands van gehad. Die had de cijferlijsten meegenomen. Ik was geloof ik met andere dingen bezig in die tijd. Maar dat is er eentje van ons, dat gevoel. En dat was voor Jezus. En als hij dan voor mag lezen uit het boek van Jesaja, de geest van de Heer is op mij. En dan gaat hij zitten en in de synagoge was het zo, als je ging zitten, dat was de tijd dat je ging uitleggen. Dus iedereen ziet verwachtingsvol uit, want ze hadden niet alleen, dat is er eentje van ons, maar ze hadden ook grote verhalen van hem gehoord. En wat hij gedaan had in Capernaum, waar hij ondertussen woonde. En wonderen en tekenen en dat hij met gezag leerde. Daar wilden ze wel meer van horen. Dat is er eentje van ons. Wauw! En dan begint hij over Naaman. Wacht even. Naaman. Naaman was een generaal van het rijk erboven, Syrië. En de hele geschiedenis door is het wat vijandig geweest met Syrië. En het is altijd lastig geweest. En Naaman, die generaal, die heeft dus op een van zijn rooftochten ook nog een keer een slavinnetje geroofd. Je moet je voorstellen, Naaman is die figuur van de vijand. Degene die bij jou je leven kwetsbaar maakt. Waar je je niet veilig bent. En als God voor ons is, dan moet hij toch wel in ieder geval tegen Naaman zijn, toch? Want als God de God van Israël is, dan is hij in ieder geval niet de God van Syrië. En zeker niet van Naaman. Want dat zijn degenen die kwaad doen. En wat vertelt Jezus dan? Dat God een genezing doet bij Naaman en in die tijd niet in Israël. Ja, wacht even. Ze hadden verhalen van Jezus gehoord over wonderen, genezingen. Nou, als hij dan ergens toch een wonder zou moeten doen, als hij ergens een genezing zou moeten doen, dan is het toch wel in Nazareth, toch wel? Bij ons. Als er iemand voor je moet zijn, dan is het toch wel eentje van ons, toch? Of ben ik nou gek? En Jezus zegt, buiten Israël, bij de vijand notabene. Degene die niet gelooft. Die leven kapot maakt. Andere periode, maar ik moest eraan denken, Jona. Dat is niet Syrië, maar Assyrië waar hij naartoe moet, Nineveh. En de verhalen buiten de Bijbel, wat Assyrië gedaan heeft aan wreedheden, die zijn ten hemel tergend. Wreedheden, afschuwelijk. En dan moet Jona daar naartoe. En als Jona naartoe gaat en dan later onder die wonderboom zit, is die woest. En dan zegt hij, Jona 4 vers 1 en 2. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid om onheil af te wenden. Wacht even, meestal is dat een tekst dat je denkt, oh, dan word ik door bemoedigd. Fijn, hè? Fijn als ik het lees. U bent een God die genadig is en liefdevol. Wauw. Geduldig en trouw, daar word je warm van. En bereid om onheil af te wenden. En Jona is woest, want God doet het niet bij hem, maar bij de vijand. Degene die vernietigd moet worden. Degene die kwaad doet. En zulke teksten zetten mij aan het denken, als het gaat ook om het vragen van vandaag. Hoe zit het met oorlog en vrede? Met angst? Een van de eerste dingen die ik eruit haal is mijn vijand wel Gods vijand? Moet je jezelf eens afvragen. Is degene die ik aanwijs als kwaadonder wel Gods vijand? Dat geldt voor elk conflict. Dat kan ook gaan over conflicten in de kerk. Want voor je het weet, zet je die ander weg als vijand. Zet je die ander weg als of goddeloos, of liefdeloos, of weet ik veel wat voor term je gebruikt. Maar is jouw vijand wel Gods vijand? Want voor je het weet, span je God voor je karretje. Ik heb bepaald wat de vijand is. Dus heb ik ook bepaald wat God moet doen. Nou, Heer God, u weet het. Ik ben de wonderbare raadsman geworden. En u moet doen wat ik bedacht heb. En dan span je God voor je karretje. En zo werkt dat niet. Het tweede wat ik eruit haal is, als de mensen van de synagoge in Nazareth woest zijn op Jezus, want die woede kom ik daar tegen, dan willen ze hem van de rand afwerpen. En als je dan net ervoor de verzoeking in de woestijn gelezen hebt, dan zie je dat Jezus naar de rand van de tempel gebracht wordt om eraf te vallen. Het staat er niet voor niks, denk ik. En die woordkeuze is niet voor niks. Kijk, in het eerste gedeelte, bij de verzoeking in de woestijn, is het glashelder dat er geestelijke strijd gaande is. De duivel wil kapot maken wat God heel wil maken. Maar in het verhaal van Nazareth en wat er daar gebeurt na de synagoge naar zijn buit gaan en als ze Jezus van die rand af willen werpen, de duivel wordt niet één keer genoemd. Maar ik denk dat daar geestelijke strijd gaande was. Waarom? Vanwege het verhaal ervoor. En ook vandaag de dag kan er geestelijke strijd plaatsvinden rond Israël, maar ook in de kerk. Maar dat je net in een situatie zit, als in dit verhaal, dat de duivel niet één keer ter sprake komt. Omdat het gewoon niet altijd even zichtbaar is. Maar het is wel goed om te beseffen dat degene die het kwaad bij uitstek wil, de duivel, juist strijdt om alles kapot te maken. Ook als je het niet zo ziet. En het beste middel daarvoor is niet een gebalde vuist, een hard schreeuwen, maar gevouwen handen. Ik denk dat Israël Gods uitverkoren is en blijft. Voor mij is de Bijbel daar glashelder over. Maar dat betekent niet dat Israël God voor zijn karretje kan spannen. Dat kan niemand, kunnen wij ook niet. En dat er ook een geestelijke strijd rond Israël gaande is. Wat haal ik hier nog meer uit dit verhaal? Dit. God is genadig voor wie hij genadig wil zijn. God is genadig voor wie hij genadig wil zijn. Citeer ik uit Exodus 34. En toen Jona woest was op God, citeerde hij Exodus 34. God is genadig voor wie hij genadig wil zijn. En hoe werkt dat dan concreet uit? Nou, dat zie ik het meest concreet in het leven van Jezus. En dat is elke keer weer verrassend. Als hij een knecht van een Romeinse hoofdman geneest, over vijand gesproken. De Romeinen waren de baas, de vijand, die Israël neerdrukte. En hij geneest een Romeinse hoofdman. Maar hij bevrijdt ook Zacchaeus, die hij notabene dan noemt een zoon van Abraham. Het is elke keer weer verrassend wat Jezus doet. Als hij Maria bevrijdt van demonen. Over geestelijke strijd gesproken. Wat Jezus doet is elke keer weer verrassend. Als hij genadig wil zijn voor wie hij genadig wil zijn. En hoe ga ik dan om met het vraagstuk vandaag de dag? Nou, in plaats van met gebalde vuisten en hard schreeuwen, geloof ik dat we eerder onze handen moeten vouwen. En mij helpen die woorden van dat hele oude vertrouwde gebed met onze Vader. Uw wil geschieden. Ook als het hier om gaat. Ook als het gaat om de Gazastrook. Ook als het gaat om Jeruzalem. Ook als het gaat om Libanon. Ook als het gaat om Amsterdam. Ook als het gaat om wat er in je directe omgeving gebeurt. Wat er gebeurt in de kerk. Wat er gebeurt in je gezin. Wat er gebeurt in je leven. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Er hoort bij, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, over geestelijke strijd gesproken. En hoe zit het dan met vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Als ik het onze Vader bid, dan bid ik dat tegenwoordig heel vaak met dit verhaal in mijn achterhoofd. Zo wil ik daarmee doorgaan. Want voor je het weet, heb ik iemand aangewezen als kwaaddoener. En dat bleek in een en niet Gods vijand te zijn. Amen. Thank you. we samen bidden en danken. Heer, wat bijzonder dat we hoop mogen hebben. Omdat u garant staat voor een toekomst vol van hoop. Het verhaal van de Bijbel is niet, als wij maar beter ons best doen, dan wordt het allemaal wel goed. U bent degene die dwars door alle duisternis opnieuw het licht aansteekt. U komt in onze duistere nacht. En als we over een paar weken kerst vieren, u bent geboren in die donkere nacht. Daarin, in een kribbe gelegd. Een duistere plek. In een wereld waar de vijand het voor het zeggen had. Heer, wat bent u een bijzondere God. Het kan niet zo donker zijn of u ontsteekt opnieuw het licht. En het kwaad zal niet overwinnen en het zal ook niet blijven bestaan. Er komt een dag, Heer, dat u definitief afrekent met het kwaad. En Heer, wat kunnen we daar ook naar verlangen? Dat er geen kwaad meer is. Maar Heer, het begint ermee dat u ook het kwaad uit ons persoonlijk leven weghaalt. Want voor je het weet hebben we een ander aangewezen als vijand. Vijand van u, vijand van onszelf. En dan zijn we in de war omdat u die ander toch zegent. Omdat u genadig bent voor wie u genadig wilt zijn. En hetgene, Heer, waar we ons juist zo over verheugen, uw genade, uw geduld, uw barmhartigheid, uw trouw. Heer, dat hebt u niet weggelegd voor enkel Israël, maar zeker ook voor Israël. Heer, de oordelen over wat anderen doen, nemen we zo makkelijk in ons mond. Het zij we veroordelen de ene partij, het zij we veroordelen de andere partij. En dan blijven we best buiten schot. Omdat wij dan in ene op de rechterstoel zijn gaan zitten. Maar Heer, wilt u de rechter zijn? Die afrekent met kwaad. En die genadig is op zo'n verrassende manier dat we ons alleen maar kunnen verheugen en kunnen verbazen en ons kunnen verwonderen. En Heer, dat het leidt tot aanbidding, niet tot woede. Heer, we bidden ook vandaag maar concreet voor de Joden die in Nederland wonen, die sinds afgelopen 7 november eigenlijk niet meer weten of ze beter hun huis kunnen verkopen voor het geval dat ze meteen dan kunnen vertrekken naar het land Israël. Omdat je niet weet of je wel beschermd wordt. Heer, we bidden sowieso voor de verbrijzelde mensen. De Bijbel zegt dat u woont bij verbrijzelde mensen. Heer, we bidden voor tieners. Jongeren die kapot zijn om wat voor reden dan ook. Omdat er dingen in hun familie kapot gegaan zijn. Omdat er dingen in hun vriendenkring kapot gegaan zijn. Of juist vanwege het ontbreken van vrienden. Heer, als jongeren soms op donkere plekken leven en niet weten of daar een einde aan komt, wilt u hen vullen, Heer, met uw genade en hoop. Want u bent de God die juist wil leven bij de verbrijzelden. Heer, wij willen bidden voor oudere mensen die heel veel kwijtraken en met angst de toekomst tegemoet zien. Soms ook angstig zijn voor wat er met hun hoofd gebeurt. Heer, u wilt leven bij de verbrijzelden. Heer, we bidden voor vluchtelingen. die weggevlucht zijn om alles wat kapot gegaan is. En eigenlijk niet weten of ze welkom zijn op de plek waar ze terechtgekomen zijn. Heer, u bent een God die woont bij de verbrijzelden. Heer, we bidden voor degene die lijden aan de kerk. Wat kan de kerk een geweldig inspirerende plek zijn. Maar soms is het ook een plek waar we elkaar pijn doen. Een plek waar we kapot gaan. En u wilt juist wonen bij de verbrijzelden. Heer, het is adventtijd. Als we uitzien naar uw komst. Als het gebed van Simeon ons gebed mag zijn. Hoe lang nog tot de vrede komt. Maar we hebben een toekomst vol van hoop. Omdat u daar garant voor staat. En daar danken we u voor. Heer, we bidden voor de situatie in Albanië. Als Aad van der Maas daar werk mag doen. Hoeveel levens zijn daar niet kapot? En als hij werk mag doen op de Bijbelschool. En als mensen daar in de war raken. Als ook andere groepen langskomen. Zoals Jehovah's Getuigen en Mormonen. En die mensen ook daar in de war brengen. Heer, als er focussielessen zijn geweest. Focus op Jezus. Als er in januari weer een nieuwe groep kerken start daarmee. Heer, dan bidden we dat er dwars door alles heen uw naam gebouwd mag worden. En dat mensen u leren kennen, Jezus, voor wie u bent. En Heer, wat mooi als we als kerk ook bij elkaar mogen komen op allerlei plekken. Misschien zo dadelijk als we met elkaar spreken over wat we inspirerend vinden. Of ik hoor iets over Sjoelen. Of van de week over een kerstmaaltijd voor de senioren. Of andere momenten dat de senioren bij elkaar komen. Ja, waar we ook bij elkaar komen, bij elkaar, Heer, dan bidden we. Wees in ons midden. Zodat we samen opzien naar u. En onze handen weten te vouwen. Omdat we samen mogen leven van uw genade. Heer, we worden stil en brengen ook ons persoonlijk gebed bij. Samen bidden we het gebed wat Jezus ons leerde. Onze Vader, in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want voor u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. En u hebt de briefjes nog. U weet wat u ermee kunt doen na de dienst. We zingen als slotlied, lied 433, vers 1, 3, 4 en 5. Als een gebed, kom tot ons, de wereld wacht. met God en ga met zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de nabijheid van de Heilige Geest is met u allen.